Ik wil weer beginnen. Nogmaals, welkom allemaal. Dit is een informele dialoogsessie en ik zal even een wat uitgebreide introductie geven. De gemeente Hillegom werkt samen met gemeenten in de hele regio Hollands Midden op het gebied van gezondheid, preventie, jeugd, gezondheidszorg en het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De regionale dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, HECT, voert dat uit. Die samenwerking is geregeld in de gemeenschappelijke regeling. HECT heeft te maken met ombuigingen vanuit het Rijk voor de taken die rechtstreeks door het Rijk worden gefinancierd. Ook worden de deelnemende gemeenten geconfronteerd met een flinke korting op het gemeentefonds. Met deze kennis heeft het algemeen bestuur van HECT de organisatie de opdracht gegeven te komen tot een kostenbesparing van 6%. Dit heeft geleid tot een bezuiniging van 4,6% op de ontwerpbegroting 2026. HECT bezuinigt in 2027 1,4% extra door middel van innovatie en efficiëntie. En zo werkt HECT toe naar het uitgangspunt van een besparing van 6%. Hierover leven vragen zoals wat dit betekent voor het takenpakket en welke impact dit heeft op de inwoners van Hillegom. De heer Krismas geeft namens HECT een korte presentatie over het gelopen proces, de impact en het vervolg van de bezuinigingen. Na afloop krijgt u de gelegenheid om het gesprek te voeren, vragen te stellen en zaken mee te geven. Voor dit gesprek is ook de adviesraad Sociaal Domein uitgenodigd om mee te doen aan de dialoogsessie. Hiervoor is Jan Verbrugge aangeschoven. Hij is voorzitter van de adviesraad. Verder zit ook aan tafel wethouder Van Rijn namens het college en eventueel mevrouw Romein namens HLT samen. Voor deze sessie hebben we ongeveer 45 minuten uitgetrokken. Sorry.
De heer Matthijs Gerards eventueel.
Ook, sorry. Dank voor de aanvulling. Ik wil beginnen met de heer Krismas de gelegenheid te geven voor een korte presentatie. Gaat uw gang.
Nou, dank u wel, voorzitter. En dank u wel voor de uitnodiging voor deze dialoogbijeenkomst. Dat is voor mij een unicum, een dialoogbijeenkomst. Dus wat mij betreft probeer ik de presentatie kort te houden. En wil ik daarna graag met jullie als raadscommissie in gesprek door middel van jullie, door jullie vragen. Het is inderdaad zo dat wij als hechte stevige bezuinigingen vanuit het Rijk tegemoet kunnen zien. Maar ook inderdaad door het algemeen bestuur de opdracht hebben gekregen om... Moet ik even opletten op welk knopje ik moet drukken. Je zit eigenlijk wel hiervoor. Ja. Moet ik ergens berichten? Ja. 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 En die bezuinigingsopdrachten, dat was ook een onderdeel van de introductie, die was eigenlijk gericht op een takendialoog. Dus er is door het bestuur gezegd, wij zijn de opdrachtgevers van HECT. Dus wij vinden dat wij als bestuur goed moeten kijken naar de taken die HECT uitvoert. En hebben ons gevraagd, kunnen jullie aan de hand van een impactanalyse en een kostenanalyse aangeven, als we dan 6% zouden willen besparen, wat een regionale afspraak is geweest op de gemeenschappelijke regelingen. Hoe zouden we die 6% dan kunnen vinden dat dat op een zo verstandig mogelijke manier gebeurt? En daar voel ik me toch zo vrij, Jan, om daarvan te zeggen dat als je de beweging van zorg naar gezondheid wil maken, dan is preventie heel belangrijk. En dan kan je natuurlijk überhaupt afvragen of bezuinigen op een preventieorganisatie zoals echt überhaupt verstandig is. Maar wij begrijpen heel goed dat de portemonnee van de gemeente ook zeg maar een stukje leger is door de gevolgen van het ravijnjaar. We hebben vanaf het begin af aan aangegeven, wij willen deze opdracht gewoon loyaal uitvoeren. Want wij snappen dat wij als gemeenschappelijke regeling, zijn wij een onderdeel van de gemeente, zo beleven we het ook. Een onderdeel van de gemeentelijke begroting ook. Wij willen ook gewoon onze steentje daaraan bijdragen aan de financiële dreiging die daar door ravijnjaar was ontstaan. En uiteindelijk hebben we de opdracht gekregen om ervoor te zorgen. Zorg ervoor dat de burgers zo weinig van merken. Zorg ervoor dat de gemeenten als organisatie daar zo weinig van merken. En zorg ervoor dat de organisatie stabiel blijft. En als ik heel eerlijk ben, zijn dat natuurlijk een hele mooie en belangrijke uitgangspunten die ons enorm hebben uitgedaagd. Maar ze spreken elkaar hier en daar ook tegen. Het is best wel stevig. Uiteindelijk hebben wij, zoals in het tabelletje is weergegeven, bezuinigingen gevonden. Die dus voor een deel gaan over de punten 2 en 3, begin ik maar even mee. Daadwerkelijk taken anders, minder of niet meer uitvoeren. En daarnaast hebben we dan puntje 1, waarbij we hebben gezegd, er is ook nog een stukje waarbij we zeggen, als je de taken gaat inkrimpen, dan zal de overheid ook meekrimpen. Want je hebt minder overheid nodig als je minder taken uitvoert. En we hebben ook gezegd, wij vinden dat we ook nog een keertje een tandje extra zouden kunnen doen op het gebied van overheid. Door ook daar te kijken van, is daar nog, ik noem het voor het gemak maar even, laaghangend fruit waarvan je zou kunnen zeggen, we worden er niet blij van, maar het zou best een tandje minder kunnen. Zo zijn we tot het bedrag van 4,6% gekomen. Waarvan wij naar ons gevoel ook echt konden beloven dat dat per 1 januari 2026 daadwerkelijk gerealiseerd is. Zoals u weet is dat besluit is afgelopen juli genomen. We zitten nu in een best wel stevig traject om ervoor te zorgen dat dat ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Verkeerde knopje. Dus we zijn ondertussen gestart met het afbouwen van taken. Dat was bij sommige taken eenvoudig en bij sommige taken is dat echt apart minder eenvoudig. We zijn de reorganisatieplannen van onze bedrijfsonderdelen, resultaat verantwoordelijke eenheden, hebben wij in kaart gebracht. We hebben gekeken, lukt het om met zo weinig mogelijk schade aan de organisatie, dus geen gedwongen ontslagen, toch dat verloop te kunnen realiseren. Want bij ons is 85% van de begroting personeel, dus als wij 6% moeten bezuinigen, dan is een heel groot deel daarvan gewoon direct minder personeel die op die taken wordt ingezet. Dat is behoorlijk goed gelukt. Wij verwachten dat er eigenlijk maar een heel beperkt aantal mensen in de orde van 2-3 een gedwongen ontslag zullen moeten aandoen. En dat heeft dan bijvoorbeeld te maken met dat voor zo iemand echt in onze organisatie echt geen andere plek is die past bij kennis en competenties. En we die in een keurig netjes volgens het sociaal plan en een van werk naar werktraject zullen begeleiden. En één iemand heeft aangegeven, ja ik doe dit werk of ik doe niet meer mee. Ik zeg, nou, okay. Dat is een duidelijk uitgangspunt. En wij gaan de frictiekosten, dat is een opdracht van bestuur, separaat in rekening of in kaart brengen. Ik denk dat de wethouder denkt, ja, die zullen dan ook in rekening worden gebracht. Dat is inderdaad wel de afspraak dat we frictiekosten die wij maken, dat we die netjes via het zijn begrotingswijziging of een andere methode inzichtelijk maken voor u als raad, zodat u ook weet wat moeten we eigenlijk betalen omdat we deze bezuiniging wilden doen. En ik denk dat. Daar verwachten we ook vanwege het punt van gedwongen ontslagen eigenlijk niet zo heel erg veel van. Maar ik wil toch maar één puntje noemen. Namelijk, wij zijn eigen risicodrager voor de WW. Dus dat betekent dat iedereen die in deze periode afstroomt en niet meteen weer een baan vindt binnen 3 maanden, daar moeten wij de WW voor gaan betalen. En dat kan best wel in de papieren lopen. Wij hopen nu nog op de goede arbeidsmarkt. Dat wij al die mensen makkelijk weer naar een andere baan krijgen. Het zij dat ze hem zelf vinden. Het zij dat het niet zo is. Maar ja, als op een gegeven moment landelijk de klad inkomt en de arbeidsmarkt inzakt. Ja, dan is dat natuurlijk wel een risico. Waarvan het denk ik terecht is dat we dat benoemen. Daar zullen we met het bestuur over in gesprek gaan. Hoe doen we dat nou het handigste? Want ik zit niet op te wachten dat we dan een soort inschatting maken. Dan eerst een hele berg geld naar ons doen. Maar dat we misschien per kwartaal of zo met elkaar willen afrekenen. Dat is denk ik wel belangrijk. Onze verwachting is overigens dat we die bezuinigingsopdracht gewoon gaan realiseren. Dus wij houden. De twee sheets zitten hier andersom dan ik had verwacht. Dat zijn een aantal vragen die ook zijn gesteld. Wat doen wij nou om die bezuinigingsopdracht te realiseren op een manier die ook nog een beetje acceptabel is voor het personeel? Nou, wat we eigenlijk doen is dat we medewerkersbijeenkomsten organiseren na iedere bestuursvergadering of ieder belangrijk moment zelfs ook nog wel. Waarmee we ze echt meenemen in wat is nou het volgende stapje geweest wat ze hebben gedaan. Ik moet wel zeggen dat ik vanuit ondernemingsraad wel terug heb gekregen. Het heeft wel heel erg lang geduurd vanaf het moment dat het bestuur zei, misschien moet je dus gaan nadenken over hoe wij als bestuur kunnen besluiten over een bezuiniging. Tot en met het moment waarop die bezuiniging echt daadwerkelijk feitelijk was vastgesteld. En ik denk dat dat een terechte opmerking is, want het is het democratisch proces wat gewoon zijn beloop moet hebben. Maar dat is wel in realisatie, dat duurt gewoon bijna een jaar met alles erop en eraan. En dat duurt wel heel lang voordat medewerkers, er zijn dus nu nog medewerkers die hebben net pas te horen gekregen, voor jou individueel betekent deze bezuiniging dit. En dat vinden wij ook lang. We zijn wel aan het nadenken of we dan, mocht er een volgende slag komen, waar ik niet hoop, dat we dan dit misschien op een efficiëntere manier inrichten. Een van de gedachten is dat misschien sommige sporen parallel lopen. Ja, dan loopt iedereen een beetje risico, maar dat zou kunnen. Nou, wat in ieder geval heel blij mee was, dat er een positieve toon in het ondernemingsadvies was. En dat heeft ook te maken met dat ook onze voorzitter Daan de Haas een aantal keren in de ondernemingsraad is geweest om toe te lichten. Waarom is dit nou echt, moet dit echt plaatsvinden? We hebben daar ook zelf best veel tijd en energie in gestoken. En we hebben afgesproken dat wij nu in het vervolg samen de vinger aan de pols houden. Want we hebben afspraken gemaakt. Ik ben nogal van afspraak is afspraak. Maar niet alle medewerkers ervaren het altijd zo. Dus als er signalen zijn dat medewerkers binnen een organisatieonderdeel het gevoel hebben, zo hadden we dat hier toch niet afgesproken, dan kunnen ze dat via de ondernemingsraad heel snel bij de directie op tafel leggen. En kunnen we ook snel even helpen met een beetje bijsturen of de afspraken nog even in herinnering brengen. Dat vind ik van belang, omdat medewerkers is de belangrijkste asset die wij hebben. 85% van onze begroting gaat over medewerkers. Vaak hooggespecialiseerde medewerkers, bijvoorbeeld bij Veilig Thuis of de jeugdverpleegkundige, jeugdartsen, forensisch artsen. Dat is niet handig als je die eerst weg laat lopen en daarna weer terug moet halen. Dus we zijn echt zuinig op onze mensen. Als het maar enigszins kan, proberen we, en daarom hadden we natuurlijk ook gezegd, geen gedwongen ontslagen. Alleen maar mensen waarvan we echt denken, door pensionering of tijdelijke contracten. Maar daarvan merken we bijvoorbeeld in de jeugdgezondheidszorg al wel dat wij een iets minder aantrekkelijke werkgever zijn geworden. Want ja, de naam van Hecht is nu wel een beetje, daar zijn ze mensen, proberen ze mensen kwijt te raken. Dus als we nu weer vacatures hebben, omdat dat soms best wel soort heel raar loopt, heb je ineens 4 zwangerschapsvervangingen. Ja, dan is het inmiddels wel moeilijker geworden mensen aan ons te binden. Daar gaan we hard mee aan de slag, om ook te zorgen dat de capaciteit weer op orde komt. Dus dat. En wij doen medewerkersonderzoeken. Het derde medewerkersonderzoek loopt nu. Het eerste was in het voorjaar, het tweede rond de zomer. Nou, het eerste kan ik u wel vertellen, was even maak je borst maar nat toen we daar de resultaten. Want we hadden natuurlijk best een tijd gewoon gewerkt aan een plan. Daar waren medewerkers heus wel bij betrokken. Maar toen werd duidelijk wat de consequenties zouden zijn van het voorgenomen besluit was. Nou, daar waren ze niet blij mee. Maar we merken nu wel dat alle extra informatie die we hebben gegeven, dat de rust wel heeft doen weerkeren. Dat vind ik wel fijn, want ook op plekken waar er best wel pijnlijke maatregelen worden genomen, zien wij wel dat er langzamerhand begrip aan ontstaan is. Of in ieder geval rust over, nou ik zie wel weer perspectief, ik kan iets anders gaan doen. Of, en dat gebeurt ook maar zo in dit soort organisaties, er komt ineens weer een hele grote opdracht van VWS langzij, die ook weer ingevuld moet worden. Dan zeggen, hé, wacht even, voordat je weg bent, heb je nog wat te doen. Dus dat is denk ik ook prettig. Nou, even een update van de financiën uit onze bestuursrapportage. Wij verwachten dit jaar een resultaat van ongeveer 800.000 euro. Er staat nog 800. Te realiseren. Daarvan heeft het dagelijks bestuur overigens net besloten dat een klein stukje daarvan zou mogen worden ingezet om bij Veilig Thuis de reigende wachtlijsten weg te werken. In de zomer hebben jullie allemaal gezien dat het onderwerp femicide door echt ook geweld in onze eigen regio echt op een andere manier op de agenda is gekomen. Dat heeft ertoe geleid dat er heel erg veel extra gemeld is rondom situaties waarin mensen zorgen hadden over met name de vrouwelijke kunnen in gezinssituaties. En daar moeten we echt bij werken. Dat past eigenlijk niet in de normale capaciteit. We verwachten dat we daarnaast een afgesproken dotatie van 1,3 miljoen aan het eigen vermogen ook zullen doen. Die ruimte was er omdat de indexatie die wij over 25 hebben gekregen eigenlijk hoger was dan de cao-loonstijging die we nodig hadden. Dus heb ik altijd gezegd, ja, dit is eigenlijk zeg maar, het geld wat we de vorige jaren niet hebben gekregen, krijgen we nu alsnog uitgekeerd. En daar hebben jullie al een keer voor betaald via de begrotingswijziging. Dus dat moeten we nu weer terugstorten in het eigen vermogen, zodat dat ook weer op peil wordt gebracht. En waarom zijn die twee getallen nou zo belangrijk? Als je die bij elkaar optelt, dan zie je dat we naar verwachting eind van het jaar eigenlijk al heel eind op weg zijn om een budget te kunnen, met een budget te kunnen wat aanmerkelijk lager is dan het budget wat we zeg maar dit jaar hadden. En dat betekent dat het budget, ik zeg altijd maar als het de kosten die we in december maken ongeveer in overeenstemming zijn met de kosten die we in januari zouden mogen maken, dan maken we een gladde overgang naar het nieuwe jaar. Daar sturen wij heel sterk op. En het gaat behoorlijk goed lukken. Dus van dat laatste stukje van het gat wat we nu nog zien, daar hebben we ook redelijk goed zicht op waarom dat dan in zit en hoe we daar nog mee aan de gang moeten. Dus dat is een hele goede basis voor het volgende jaar. Dus ook in die zin denk ik dat ik wel kan zeggen dat we het uiteindelijk met elkaar, opdrachtgevers, opdrachtnemers, medewerkers, leidinggevende, bestuur, maar ook raden die daar best wel vaak in geconsulteerd zijn of mee hebben mogen denken, dat we het wel goed hebben gedaan. Dat we de organisatie deze best wel lastige tijd door hebben gekregen. En nou ja, we zijn weer fit for purpose voor 26. Nou, dan hebben we natuurlijk ook nog de opdracht gekregen om voor 1,4% nog aanvullende bezuinigingen voor te bereiden. Dat is ongeveer een bedrag van 900.000 euro. We gaan dan echt zoeken naar slimmer en efficiënter werken. Maar we hebben van tevoren wel gezegd, ja, de dingen die je goedkoop kan doen, die zijn wel op. Dus wat we nu gaan doen, gaat investeringen vergen. Dat betekent bijvoorbeeld als wij willen dat wij de toename aan zorg in de jeugdgezondheidszorg, ik zeg het heel nadrukkelijk, want dat is echt iets anders dan jeugdzorg waar we hiervoor over gesproken hebben. Hè. Over de jeugdgezondheidszorg, maar we zien ook dat er steeds meer mensen komen. Als we dat willen kunnen blijven doen voor ongeveer hetzelfde budget, zullen wij, want er zijn ook niet meer mensen als ik heel eerlijk ben, hè. Net zoals in de jeugdzorg zien wij ook dat het heel moeilijk is om de goede mensen naar je toe te halen. Dan moeten wij gewoon slimmer gaan werken. Een van de dingen waar we bijvoorbeeld aan denken is chatbots inbouwen in de EPD's. Zodat je als ouder gewoon kan praten met de computer. En dan antwoord krijgt vanuit een betrouwbare database die landelijk geverifieerd is. Zodat misschien mensen minder vaak naar het consultatiebureau komen. Dat we nadenken over, kunnen we bepaalde processen misschien helemaal digitaliseren. We willen administratieve processen ook verder gaan robotiseren. Zodat eigenlijk zonder al te veel tussenkomst van medewerkers maar opdracht tot betaling kunt gaan, zodat we ook dat allemaal efficiënt inrichten. Maar dat hebben we al gezegd, dat gaat investeringen vergen. En eind van het jaar komt er een eerste voorstel naar het bestuur. We zijn ons natuurlijk allemaal bewust van dat er dan verkiezingen zullen zijn. En dat we dan op basis van een soort richting van het huidige bestuur een werkplan gaan maken, wat dan het nieuwe bestuur kan vaststellen, is onze gedachte. Dat zijn we nu aan het voorbereiden. Nou, wat we hebben gedaan is dat we heel veel informatie hebben gehad, nu al intern, operationeel, tactisch, ook met ambtelijk hebben we het nodige overleg van hoe kijken jullie daar nou tegenaan. En dat we echt op zoek zijn naar optimalisatie van het inzetten van ons personeel, nou, dat slimme toepassingen. Maar dat we ook echt even kijken als je naar de nieuwe randvoorwaarden kijkt en de toekomst, moeten we het niet op een hele andere manier gaan doen. En wat ik eigenlijk zie is dat er hecht is van oudsher een organisatie, ik noem het wel eens een eilandenrijk, maar niet genoeg bruggen en tunnels. Dus ieder team kijkt heel erg naar, kan ik mijn werk nog doen? Maar soms kom je in de situatie dat je bijvoorbeeld nog maar zo weinig artsen aan je kan binden, dat je eigenlijk moet zeggen, die artsen moeten meer als vliegende kiep professioneel geweten van een team zijn. Maar dat betekent wel echt een fundamenteel ander werkproces. Nou, toevallig stond ik op de gang vandaag met artsen te praten. Die keken daar wel bedenkelijk bij, maar ze snapten wel dat dat wel betekent dat je dan alle jeugdteams in de lucht kan houden. Dus dat wordt nog wel een spannende discussie. En wij verwachten ook dat we die 1,4 bezuiniging wel zullen gaan realiseren, maar met de nodige investeringen. En dat die dan zeg maar in de loop van de 27, 28 gerealiseerd zal worden. Zodat in ieder geval die taakstelling die we hebben gekregen van probeer 6% op je bezuiniging op de langere termijn binnen te halen, dat we die ook daadwerkelijk gaan realiseren. Ik denk dat er nog één sheetje komt. Ja. Nou, dat plan wordt dus inderdaad gepresenteerd. Ook dat plan werken we dan weer verder uit, zodat een nieuw bestuur daarna gaan kijken. En dat stellen we dan vast bij de begroting 27, hopen wij, zodat we daarna kunnen gaan starten met implementeren. En dat is dus halverwege volgend jaar, zodat we ook daar weer kunnen kijken. Kunnen we al die investeringen voor een deel hebben gedaan in 2026? Of moeten we daar nog even mee wachten? Maar dat hangt natuurlijk ook een beetje vanaf welke investeringen zijn dat dan? Kunnen wij die investeringen zelf opbrengen uit ons eigen vermogen? Is dat voldoende middelen voor? Of vindt het bestuur toch dat er een apart besluit zou moeten komen waarbij we door middel van een begrotingswijziging ook de raden in gelegenheid stellen om daarop te reageren? Nou, dat weten we niet hoe we dat gaan doen, maar het is in ieder geval wel in de maak. Nou, dat wilde ik jullie vooralsnog meenemen. Ik zat even nog te filmen van heb ik alle punten die u aanstipte als voorzitter nu aan geadresseerd en ik denk het eigenlijk wel.
Ja. Nou, dank u wel. Zeker, u heeft een goede presentatie gegeven en ik hoop dat dat voldoende input is om een aantal vragen te stellen. Ik wil het ook, laat ik zeggen, zo losjes mogelijk laten verlopen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er misschien ook wel ideeën bij u reizen. Dat u zegt, van dat geef ik mee aan de heer Christmas. Om misschien nog eens over na te denken. En er kan misschien wel een heel goed idee uitkomen waar nog wat mee kan gebeuren. Dus brand maar los. Ik zal het gesprek wat dat betreft losjes voeren. Gaat u gang.
Ik heb een vraag.
Gaat u gang.
De bezuinigingen op het uitvoerende werk, is dat nu een kaasschaafmethode? Dus dat u van alles een beetje afhaalt? Of waar wordt nou het meeste van afgehaald? Het was de eerste sheet, was dat maar.
Nee, we hebben natuurlijk niet voor kaasschaven gekozen. Het is echt een takendialoog geweest. Dus het is echt gekozen. Wij gaan taken niet meer minder of anders uitvoeren. En om een voorbeeld te geven. Er is besloten dat we hier de gespecialiseerde gezinsverpleegkundige, dat dat een taak is waar we gewoon mee stoppen. Dat betekent wel dat er minder zorg achter de voordeur is in gezinnen die het best wel serieuzer zou nodig hebben. Omdat we eigenlijk hebben vastgesteld dat dat een taak is die de facto niet bij ons takenpakket hoort, maar eigenlijk bij de sociale wijkteams. Zullen we zeggen, die gaan wij niet meer uitvoeren. Dan is het natuurlijk wel dat we met elkaar in de gaten moeten houden in het kader van die normaliseringsdiscussie, denk ik, meer in algemeen voeren jullie al. Ja, bij welke van die gezinnen moet je wel achter de voordeur blijven kijken en wat heb je daar dan te doen? Maar we hebben ook taken uitgevoerd van, dat gaan we minder doen. We hebben bijvoorbeeld 7 FTE-beleidsadviseurs die beschikbaar zijn voor gemeenten om ze te adviseren op het gebied van publieke gezondheid. Daarvan hebben we gezegd, nou, dat kan ook met 3,5, maar zul je misschien af en toe moeten wachten totdat je aan de beurt bent. Nou, dat hoort natuurlijk wel bij die bezuinigingen. De enige, zeg maar, kaasschaaf, zo je dat zou willen, is dat we hebben gezegd, als een taak krimpt, dan krimpt de overheid mee. Dus de overheid is de enige plek waar we eigenlijk niet een soort hele van tevoren gerichte taakstelling hebben neergelegd. Maar daarvan hebben we wel gezegd, van, nou, als we dat allemaal bij elkaar optellen, ja, als ik 40 man minder in dienst heb, heb ik ook 40 minder computers nodig. Ja, die is evident. Maar heb ik dan ook 1/40ste minder jurist nodig? Nou, dat blijkt nog best wel ingewikkeld. Dus daar zit wel een vorm van kaasschaaf, of dat noem ik dan in dit geval maar even verstandig kiezen.
Mag ik, ja, ik vind het heel ingewikkeld om niet verder voorzitter te gaan.
Staat u helemaal vrij, het is een dialoogsessie, hè?
Ja, heel fijn, want ik wilde inderdaad nog even aanhaken op dat punt wat u net maakte over die gezinsverpleegkundige. Ik zag hem inderdaad al staan, ik had hem al opgeschreven. Want waar ik ook nog wel een beetje risico zie, is dat je dus inderdaad vooral gaat schuiven tussen de domeinen. De vraag is natuurlijk, bleef je daarmee... Het levert bij u natuurlijk wel een besparing op, maar is dat ook een maatschappelijke besparing? Uiteindelijk is die gezinsverpleegkundige natuurlijk ooit ontstaan juist vanuit het jeugdpreventiebeleid. En u zei al terecht, jeugdgezondheidszorg is niet hetzelfde als jeugdzorg. Ja, ik worstel even en ik dacht, ik wil graag even wat meer over die inhoud hebben van, nou, wat betekent dit nou in daadwerkelijk? Moet je daar dan iemand anders op een andere plek voor aannemen? Gaan we nu... het ene kastje naar de andere muur slepen, zeg maar.
Nou, dat was wel een van de opdrachten die we hadden gekregen. Zorg dat de keten er ook niet zo dramatisch van ontwricht raakt. Want dat is niet de bedoeling. Want dan kunnen we het beter gewoon blijven uitvoeren. Maar we hebben wel gemerkt, dat is gewoon ook wel een beetje hoe het is in de publieke gezondheid. Daar hebben we een heleboel dingen heel erg vastgetikt. Dat moet je gewoon doen. Mijn medewerkers noemen het dan wettelijke taken. Ik heb dat woord verboden. Ik zei, dat is geen wettelijke taak. Wij voeren het niet uit omdat het in de wet staat. Wij voeren het uit omdat we het belangrijk en relevant vinden. Nou, daar moeten ze nog een beetje aan wennen. Want ze zeggen, ja, maar het staat wel in de wet. Als we het niet doen, dan komt de inspectie langs. Zegt ze, foei. Hè? Ik zie iemand lachen, dus dat klopt. Maar het interessante daarin is dat je dan inderdaad wel kijkt op een gegeven moment naar de slagroom en de kerst op de taart. Dat zijn vaak dingen die lokaal ontwikkeld zijn, die belangrijk zijn gevonden. Ja, die komen dan wel in de etalage te staan. Dus dat betekent wel dat je dan goed op moet letten wat je doet. Wat we wel hebben gezegd, is dat omdat er ook... Ja, ik zeg, er zijn grote politieke verschillen in onze regio over hoe er gekeken wordt naar deze vraagstukken. Dus we hebben wel gezegd, hè, die zaken die nu op de nominatie staan om bezuinigd te worden, daar mogen gemeenten via de aanvullende diensten van zeggen, ja, ho, dat willen wij even niet. Er zijn een aantal gemeenten die zeggen, ja, deze taak hebben we collectief besloten niet meer in de collectieve financiering te hebben. Dus daar hebben we collectieve baat bij. Maar wij vinden het voor een beperkt aantal gezinnen bijvoorbeeld zo belangrijk dat we er toch nog x aantal uren inkopen. En die optie is er. Nou wel, die optie was er, want het is 1 oktober geweest.
Want aanvullend daarop, mevrouw De Hoog, daar hebben wij natuurlijk in de gemeente Hillegom bij ook daar naar gekeken. Maar dat was eigenlijk de schil 3 van wat neem je nou als gemeente individueel nog af van van Hecht. En daarin hebben wij de keuze gemaakt, wat wij afnamen, blijven wij ook afnemen in de toekomst. Omdat we, en daar begon ook al net mee, de preventie, die onder arme die vinden we ook nog steeds van belang. Dus die blijven wij ook nog steeds afnemen. Daar hebben we natuurlijk ook wel in het bestuur ook wel een discussie over af. Want als van de 18 gemeentes er zo meteen 12 zeggen van joh, daar gaan we toch afscheid van nemen, hebben we ook de vraag gesteld van ja, wat voor consequenties heeft dat dan als individuele gemeente qua kosten? Daar zijn we gelukkig op zich wel uitgekomen dat het op zich wel bijna hetzelfde is. Maar dat is wel een zorg. Want Wat Hecht ook zo meteen zegt, van, ja, dat is leuk, zo meteen als alleen Hillegom nog iets vraagt. Ja, moeten wij daar in de organisatie dat dan op blijven bouwen? Maar wij blijven nog steeds, we hebben gezegd, van die, alles wat helpt in die preventiekant, dat blijven we afnemen van Hecht.
Meneer Langeveld, ik geloof dat u wat in wilt brengen. Gaat u gang.
Ja, naar aanleiding hiervan komt bij mij wel de vraag op, Hecht bezuinigt 6% op termijn, maar als Hillegom zien we iets minder van die bezuiniging, omdat wij toch die diensten afnemen. In de flexibele schil staat er nog bij.
Nee, dat klopt niet helemaal. In de begroting van Hecht, dus wat we allemaal collectief afnemen, daar is die gekeken naar de 6%. Daar is voor het aankomende jaar die 4,6% voor gerealiseerd. En het is in een collectieve uitgave.
Ja, ik mag gewoon, ja.
Ik zei dat wel, ik, ja, het ik, zei dat ik losjes, wij moeten nog losjes zou sturen en begeleiden.
Toch moeten we naar een dialoog. Ja, nee. Nou, ik wilde eigenlijk eens maar beginnen in deze dialoog met een compliment voor de presentatie. Want die was voor mij wel helder. We hebben het wel meer over gehad over het ravijnjaar. En dat we daar dus met een vlooien komen opeens door begrotingen gaan. En dat is op zich ook belangrijk. Ik leid hem een beetje in hoor, want er komt nog iets meer. Omdat ik een soort conclusie ook maak een beetje voor mezelf van wat ik nou gezien heb in uw presentatie. Er lijkt ook meer samenhang en communicatie te komen, ondanks de langere doorlooptijd. Dat gaf u zelf al aan. We zijn verleden week bij de verbonden partijen zeg maar, geweest, waar we natuurlijk ook heel goed met verbonden partijen konden communiceren en praten. En ik denk dat dit ook een mooie opmaat is hoe dat er dan uit moet gaan zien. Dus complimenten voor deze opzet ook daarin. Dat is alleen maar veren vandaag. Ik had daar wel... Nee, wat ik ook nog heel handig vond, is dat jullie zo slim genoeg waren om die 1,4% extra bezuiniging bij het personeel op te halen en het management. En daar niet een extern bureau op te zetten, maar vooral intern te vragen hoe kunnen we dat doen. Dus dat vond ik ook wel top. Ik had nog wel een vraag over de investering die nodig is om die 9K... Of 900k, sorry, te redden. Dus die 1,4. Dus hoe verhoudt zich dat? Hè? Gaan we straks, ik noem het maar extreem, 1,2 miljoen investeren om 900.000 euro te gaan besparen? Of hoe moet ik dat een beetje afzetten? En even aanvullend op de vraag van de heer Verbrugge over de bezuiniging. Ik kreeg de indruk dat de bezuinigingen die we doen niet al te veel impact hebben op de zorg, om het zo maar te zeggen. Nou, dit, volgens mij werd dat ook net bevestigd door de vraag die de heer Langeveld zei. Oftewel, kan ik concluderen dat jullie eigenlijk hebben gekwantificeerd op het laaghangende fruit, om het zo maar te zeggen. Dus wat makkelijk is, er is helemaal niks hier makkelijk, maar makkelijk op... Nou ja, ik begrijp wat ik aan vragen wil.
Nou, ik denk dat we ons goed moeten realiseren, als je met in taken gaat schrappen, dan heeft dat altijd impact. En ik wil daar ook niet voor weglopen dat dat gewoon impact heeft. En daar zijn ook best in het bestuur best wel pittige gesprekken over geweest van zijn dit dan de meest verstandige keuzes? En ik kan u verklappen dat ik daar ook persoonlijk met sommige medewerkers ook hele pittige gesprekken over heb gevoerd. Is dit een verstandige keuze? En dan merkte ik dat eigenlijk bijna nooit was omdat ik mijn baan wil redden. Want ik vind mijn werk heel belangrijk. Maar zeg, ja, maar dit zijn, ja, met deze taak stoppen, is dat nou echt een verstandige keuze? Nou, de tijd zal het voor een deel leren. Hè? We hebben er natuurlijk zo zorgvuldig mogelijk naar gekeken. Daarom praten we ook veel met onze medewerkers. Juist ook in die volgende stap. Hè? Waar zie je nog mogelijkheden? Dus dat is dank voor de complimenten. Dan moet ik even naar ontschiet mij even iets waardoor ik de vraag net even die u als laatste stelde.
Die ik laatst stelde was het kwantificeren op laaghangend fruit. Oftewel, ja. Nou ja, de makkelijke keuzes hebben we niet, maar, maar die vraag heeft u.
Dus het zijn zeker geen makkelijke keuzes geweest. En toen vroeg ik van, maar hoe zit het dan met die verhouding van opbrengst en investeringen voor die tweede tranche? Dat was hem. Nou kijk, wij snappen natuurlijk wel dat als we hier naar dubbeltjes en kwartjes aan het kijken in de begroting, moeten niet met guldens en rijksdaalders aan investeringen komen. Dat snappen wij ook best wel. Dus we gaan er echt goed naar kijken van welke investeringen zijn realistisch om te doen. Zijn ook nodig om de organisatie sterk en stevig te houden. En als wij dan op een gegeven moment in hele grote investeringen komen om dat voor de langere termijn te doen, dan zou ik dat bij voorkeur niet in dit programma van deze bezuiniging willen doen. Dit is echt gericht op hoe gaan we deze bezuiniging op een realistische manier vinden door efficiëntie en door slimmer om te gaan met de inzet van medewerkers. Als wij gaan zeggen wij willen onze hele organisatie ver-AI'en, zou ik maar zeggen, wij willen nog meer data en dan moeten hele grote investeringen worden gedaan, nieuwe EPD's, et cetera. Ik vind dat je dat in een apart traject zou moeten doen. Ik verwacht dat op korte termijn overigens niet, hè. We zijn toch wat meer van de kleine stapjes, maar ik verwacht wel dat er landelijk best wel grote ontwikkelingen zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld wat het ministerie van VWS rondom de pandemische paraten informatievoorziening doet, ja, daar hebben ze gewoon met de helft eraf geschrapt. Ja, dat zal een keer terugkomen. Het is ook echt nodig. Ik hoop dat VWS dat gaat bekostigen. Maar er zit ook nog een ongedekte cheque van 70 miljoen voor alle GGD'en per jaar in. Voor het structureel in de lucht kunnen houden van die pandemische paraatheid. Ja, als op een gegeven moment wordt gezegd, wij gaan dat niet meer bekostigen. Wij gaan het niet uitzetten. Dus dan zullen we echt wel een keer met u, met alle 443 is het, gemeenten in gesprek moeten gaan. Dat zullen we ook landelijk doen. Van ja, hoe gaan we dit nou met elkaar managen? Want je wilt niet in de volgende coronapandemie ontdekken dat we weer alleen maar outdated software hebben. Dus grote investeringen die vallen hier niet onder. Dat komt wat mij betreft apart. En de investeringen zoals we er nu tegenaan kijken, ook de plannen die daar zo eerst zo'n beetje zo beginnen te schemeren. Daarvan denken die dat je allemaal met een beheersbare investering kunt doen. Dat je die in 1, 2 jaar kan terugverdienen.
Gaat u gewoon?
Ja, dat is denk ik sorry, het belangrijke. Dan gaat het over een incidentele investering die een structurele besparing oplevert. He, dus net als dat we ook destijds met het programma Hecht 24 in 2019 hebben gezegd. U investeert als gemeente structureel 1 miljoen om de organisatie te versterken en 3 miljoen aan investeringen. Die 3 miljoen aan investeringen. Nou, we hebben het er liever niet meer al te veel over, maar die verdienen jullie de komende 2-3 jaar verdienen jullie die gewoon netto terug.
En het begeleiden van kwetsbare personen en de kwetsbare doelgroepen.
Sorry, mag ik even nog aanvullend op dit stukje? Dan kunnen we een ander onderwerp, want ik kom niet helemaal uit de zorg. Het ging ook heel snel. In een ene hadden we een zak van 70 miljoen boven tafel. Als ik het goed begrepen heb of gehoord heb, zei u pandemische preparaten, klopt dat?
Pandemische paraatheid. Oh, excuus.
Het zeg maar helemaal niet. Ja, pandemie wel, maar.
Dat is misschien een beetje erg technisch. Kijk, we hebben vastgesteld in de coronafase dat de GGD'en eigenlijk onvoldoende toegerust waren om zo'n grote opdrachten te kunnen doen. En toen heeft het ministerie gezegd, ja, we moeten voor de toekomst regelen dat gewoon goed geregeld is. Dat kost heel erg veel geld. En het opbouwen daarvan, dat is nog redelijk geregeld, maar het beheren daarvan niet. Ja, we hebben gezegd, ja, als u het niet gaat beheren, als u het beheer daarvan niet gaat bekosten, kan je net zo goed ook niet bouwen. Dat is mijn persoonlijke mening. Er wordt nu nog steeds gezocht naar hoe moet dat beheren dan gefinancierd worden. Dus dat is niet zo acuut van hier, maar dat zijn zeg maar de hele grote bewegingen plaatsvinden. Maar de investering waar wij voor die 1,4% over hebben, dat zijn zaken die allemaal in 1, 2 jaar zeg maar terugverdient.
Mag ik ook nog even aanvullend hierop reageren? Want u zegt, ik hoorde u net zeggen, de tijd zal het leren. En vooral, wat zal de impact zijn van datgene wat we nu hebben gedaan? Heeft u daar iets voor ingericht? Hè? Misschien ook wel in public health monitoring of iets waarmee je aan de volk, waarmee je ook kunt volgen, datgene wat jullie nu doen, heeft dat wel of niet gevolgen op de lange termijn, zodat we eventueel ook kunnen bijsturen als dat noodzakelijk lijkt te zijn?
Ja, nou zeker. En dat juist voor die dienstverlening aan de meest kwetsbare groepen houden dat behoorlijk goed in de gaten. Bijvoorbeeld Zorg- en Veiligheidshuis maakt echt gewoon kwartaalrapportage, ja, voor intern zelfs maandrapportage, zodat we dat kunnen volgen. Ik zei net even in een bijzin iets over, ja, we moeten echt een beetje bijtrekken bij het Zorg- en Veiligheidshuis op het gebied van meldingen die uit de maatschappij komen, gerelateerd aan femicide en ander gezinsgeweld van de afgelopen tijd. Ja, dan zie je gewoon echt dat we daar meteen op inspelen. En we zullen dat ook zeker in de gaten houden. Wat we wel zien is dat een aantal taken werden door Hecht uitgevoerd, maar waren gewoon eigenlijk geen taken van Hecht. Daarvan hebben we gezegd, van ja, daar gaan wij dus nu mee stoppen. Die schuiven dan dus door naar andere plekken, bijvoorbeeld de sociale wijkteams. En daar zal dus ook weer geprioriteerd moeten worden. En dan refereer ik toch even aan die normalisatiediscussie. Misschien is daar, als je dan scherp kijkt, moet je wel zeggen, de kwetsbaarste groep die je dan erbij krijgt, die moet je met hoogste prioriteit helpen. Althans, dat is mijn persoonlijke mening. Ik denk dat Jan het met me eens is. En daarna, dat betekent misschien wel als jouw budget in dat team niet toeneemt, dat je dan andere gezinnen wat minder hulp zou moeten geven. Waarvan hier net de discussie was. Ja, maar misschien moeten we ook met elkaar gewoon vaststellen dat we dat volkomen normaal vinden. Dat je dat zelf oplost. Of dat je dat gewoon in overleg met de mantel om jouw gezin heen of op school zelf oplost. Nou, dus zo zien we dat een beetje. Wij zijn echt een kennisinstelling, hè? Dus wij verzamelen de hele tijd data. Dus we kunnen best wel goed vinger aan de pols houden. We hebben ook afgesproken dat we KPI's gaan formuleren in de volgende bestuursperiode. Zodat we zo concreet mogelijk laten zien wat leveren wij eigenlijk op voor de gemeente. Wat hebben jullie eraan? En er zit natuurlijk ook een kwalificatie van, vallen hier geen gezinnen van tafel waarvan je vindt dat dat niet zou moeten?
Als mag, voorzitter, even ter geruststellingen van alle taken die we net benoemd werden. We hebben ook in TAS, dat is ook eigenlijk investering naar de taskforce, die kleine 2 ton die we opnemen. Daar zit ook al een gedeelte in van de taken die daardoor wegvallen, die we dan opnemen bij voor iedereen. Dus,
En dan misschien toch aanvullend even over dat dataonderzoek wat u net zegt. Dan zou dat natuurlijk wel interessant zijn om die dan wel breder te pakken dan alleen de gezondheidszorg. Want als je uiteindelijk wil je natuurlijk dan ook op het brede spectrum goed kunnen zien wat doet het. Dus dan zou dat natuurlijk nog een stukje integraliteit daar wel kunnen helpen.
Zeker, want dat was ook al een discussie ook in het algemeen bestuur en dagbestuur. Ik zit ook in de taskforce en daar zijn we bezig om en we zijn hier. Maar hebben we nou ook met elkaar in zicht dat we nou niet zometeen heel stelsel overhoop gooien juist misschien tegen dingen aanlopen van. Dus we hebben vooral aangegeven aan Hecht, kijk met ons mee wat wij daar doen. Dus ook met hun kennis. Dat houden we zeer zeker serieus in de gaten.
Het is bijvoorbeeld ook wel interessant dat jullie hebben ongetwijfeld meegekregen dat het ASWA is getekend. En in het ASWA staat, de GGD moet veel meer als kenniscentrum van de GGD worden ingezet. En eigenlijk is VWS wel voornemens om dat desnoods in de wet op te nemen, dat dat afgedwongen kan worden. Zodat wij echt ook in die informatiepositie en ook meeregisseerpositie komen. Dat zou ik persoonlijk heel verstandig vinden, want er zijn nu heel veel dingen die wij wel zien, maar waar we eigenlijk te weinig aan tafel zitten, dat we ook mee zouden kunnen sturen. Dus ik denk dat wel geteld is. Dus als je bijvoorbeeld een gezonde Hollands Midden kijkt, nou, daar is echt heel veel data te vinden. Ook op gemeenteniveau, ook vergelijken tussen gemeenten. En daar, zo proberen we dat ook echt goed inzichtelijk te maken voor de gemeente.
Kunnen we u daar nou als gemeente bij helpen? Zijn er nou zaken die bijvoorbeeld in de gemeentelijke verordening staan of die we met elkaar kunnen regelen hier, die ook helpen om deze taak dan misschien ook wat verder te brengen? Of zegt u nou dat is echt geld wat ergens van landelijk moet komen? Of nou ja, ik ben even zoekende van waarmee kunnen we ook zorgen dat dit dan ook goed geborgd is?
Nou, dit is voor mij wel een schot voor open doel, hè? Dank u wel daarvoor.
Ja, dat is ook de bedoeling, hè?
Nee, maar wat denk goed is om te realiseren, dat als je naar het ASWA kijkt, daar wordt heel veel geld bestemd voor de GGD'en, maar het gaat naar de gemeenten toe. Dus een van de zorgen die wij als collectief van DPG hebben is wel, ja, dat geld gaat gewoon het gemeentefonds in. En ik weet hoe groot het gemeentefonds is. Dat is een druppel die je dan in een hele grote emmer gooit. Maar het is wel belangrijk dat die ene druppel even door het goede routetje naar beneden sijpelt en dan bij de goede vakjes eruit komt. Dus daar kunnen jullie zeker ook gemeenten in helpen. Er komt binnenkort een nieuwe nota van VWS over de toekomst van de gezondheidszorg. Daarin is de verplichting opgenomen. Dat is sowieso regulier dat alle gemeenten een nieuwe nota gezondheid moeten maken. Ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn als een aantal van dit soort zaken als die daar gewoon in geregeld worden. Zodat we ook echt wat meer in die positie komen. Dat het, nou eigenlijk vind ik soms dat onze gemeenten eigenlijk te weinig gebruik maken van de kracht die er wel is. Bijvoorbeeld om sociaal domein te sturen. Of de interactie tussen jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg te sturen. Ik zou het een mooie uitdaging vinden om daar wat meer in te stappen.
Staat genoteerd hoor, ik hou hem in de gaten.
Ja, en ter aanvulling, 25 of 26 november is er ook een VNG-congres en er staat ASWA er ook op. En dan zijn we binnen de regio, ik ben vorige van de week daar mee ook over in gesprek geweest, om te kijken of kunnen we een soort motie indienen om in ieder geval te zorgen die middelen, en dan even uit mijn hoofd hoor, dus toch een dialoog heb ik nog niet opgenomen, zouden er voor 400 miljoen ergens vrijkomen en dat wil. En we willen kijken van kunnen we het ook een beetje een soort oormerken. Dus dat we met elkaar wel afspreken, collectief, van laten we daar ook voor inzetten wat voor nodig is. En niet om met de bekende uitspraak van anders koopt de gemeente EWT een lantaarnpalen voor. Dat we wel gericht gaan kijken van hey, hoe kun je die middelen daar op de goede manier inzetten. Dus, want dat is nog niet goed uit onderhandeld.
Nee, en ik denk dat dat uiteindelijk natuurlijk ook ten gunste komt van bijvoorbeeld sociaal domein en preventie. Als we dat ook gewoon zorgen dat het ook echt daadwerkelijk daarvoor gebruikt wordt. Dus laten we dat proberen. Ja. Nou, kom maar als je daar een vraag over hebt, denk ik.
Ik kijk even rond. Ik dacht dat meneer Van Maris ook nog een had in te brengen of te vragen. Gaat uw gang.
U gaf net zojuist heel mooi aan dat preventie eigenlijk de beste manier is om kosten te besparen. Echter heb ik vernomen dat in ieder geval in Lisse de functie helemaal gaat verdwijnen en in Hillegom in ieder geval uren op bezuinigd worden op de functie coördinator preventie jeugd. Kan de wethouder of uw meneer hier wat meer over uitleggen, aangezien dit volgens mij een functie is die juist meer de efficiëntie erin brengt en juist wat meer zorgt dat er minder dubbel werk wordt geleverd.
Ik wil even zoeken in mijn hoofd, meneer Maris, van waar ik nou, en kijk gelijk achter u, schouder van, of wij nou een besparing in gaan richten voor een coördinatiepreventie jeugd. Volgens mij doen wij, heb in Hillegom in ieder geval, ik heb dat niet paraat, dus dat is ook, die weet ik niet, want volgens mij heb ik daar geen bezuinigingen opdracht voor aangegeven. ZEC, kan ik me voorstellen dat er bij gekeken wordt, kunnen we binnen het sociaal team, waar voor iedereen inbedden. Dus dat we daar het gesprek over voeren, dat kan, kan ik me voorstellen. Maar daar zit geen bezuinigingsopdracht in. Dus wij gaan niet die uren daarin wegbezuinigen. Dus misschien dat we ergens anders inkleden, maar niet, we halen daar niet weg.
Oké, dank u wel.
Ik kijk even naar de klok. We hebben nog ongeveer 5 minuten. Ik dacht dat meneer Verbrugge nog wat wilde inbrengen. En dan wil ik over ongeveer 5 minuten gaan afronden.
Nou ja, ik was gewoon wilde weten, u hebt al verteld van die verpleegkundigen, die gaan we echt wegbezuinigen. En dus voor die kwetsbare personen, begrijp ik, dat gaan jullie meer overhevelen naar voor iedereen, of ga je dat nog wel zelf doen?
Nou, dit wordt een hele gedetailleerde discussie die ik niet in 5 minuten kan doen, want er zit iets in wat er zit binnen het pakket wat door de jeugdverpleegkundigen in de jeugdgezondheidszorg sowieso wordt uitgevoerd op dat gebied. Hier was de traditie ontstaan dat dat werd uitgebreid met extra uren voor dedicated mensen. Wij hebben nu gezegd, wij stoppen met de uitgebreide uren voor dedicated mensen. En het resterende budget wordt gewoon weer in de normale teams ondergebracht, zodat zij daar wel die taak kunnen uitvoeren. Maar ja, hoe je het ook wint of keert, iedere euro minder is ook iets minder inzet. Dus het is niet zo dat die taak helemaal komt, zomaar verdampt. Maar, en daarom is het ook zo belangrijk dat we het goed met elkaar in de gaten houden, dat vind ik zelf ook van belang, dat die kennis eigenlijk niet weggaat, doordat we die mensen zoveel mogelijk in onze organisatie houden. Maar dan gaan ze zich minder dedicated bezighouden met deze taak, maar ook gewoon weer reguliere taken uitvoeren.
Gaat het in Hillegom om veel mensen of niet? Neem mij aan, in grote steden wat meer.
Ik zeg het even uit mijn hoofd, het wordt toch niet opgenomen, dus dan durf ik dat wel aan. Ik geloof dat het gaat over 6 FTE in de hele organisatie. Het is sowieso, denk ik, dat het wel goed is om te realiseren. Ik zeg het altijd een beetje kort door de bocht, maar 6% bezuinigen betekent dat je op 94% niet bezuinigt. En dat betekent niet 94% van de taken, want die taken zitten ook wel in verschillende maten. Maar er is ook gewoon heel veel waarop we gewoon heel stevig blijven doorgaan met de goede dingen doen. En een klein stukje doen we wat minder. Ja.
Heer Langeveld, u had ook nog...
Ja, één vraag een hele andere kant op. We hebben hier in de gemeente en in omliggende gemeente gedacht over grip op verbonden partijen. En dan komt de vraag op, waar zijn de keuzemogelijkheden voor de raad of de manieren waarop de raad hier nog grip op krijgt. Uit de presentatie van het hele proces om naar die 1,4% bezuiniging te komen, heb ik wel het vertrouwen dat dat goed zit en dat dat in de gaten gehouden wordt en zorgvuldig gedaan wordt. Maar zit daar nog iets waar een gemeenteraad wat aan kan bijsturen, wensen indienen, of is dit het pakket en hopen we er het beste van?
Nou, ik denk dat er zijn eigenlijk 3 antwoorden op deze vraag. En de eerste vraag is, als de automonteur zegt dat je de accu moet vervangen, dan moet je als gebruiker niet zeggen, doe maar de dynamo. En dan doet hij het nog steeds niet. Dus dat is ook wel een beetje, schoenmaker hou je bij je leest. En ik denk dat wij als organisatie het beste kunnen zeggen, dit wel en dit liever niet. En dat hebben we dan heel verstandig bestuur om dat te doen. Dat is een deel van de beantwoording. En de realiteit is ook, als je kijkt naar deze gemeenschappelijke, dat is een collegeregeling. Dus er zijn alleen collegetaken aan onze organisatie overgegeven. Dat betekent dat je sowieso als raad op enig afstand staat. En daarom hebben wij in dat hele takenproces wat meer daarin geïnvesteerd om nog eens een keer wat langs te komen, daar waar de behoefte was, extra gesprekken, bijeenkomsten te organiseren, zodat jullie als raden van de 18 gemeenten een beetje besef hadden wat we aan het doen waren. Want uiteindelijk is het besluit van het bestuur en zitten daar 18 portefeuillehouders. En die hebben dus u als raad heeft vooral de ruimte om de betrokken wethouder te beïnvloeden in wat daar besloten moet worden. Er zit geen directe sturing op. Dat is niet bij alle regelingen zo. Dus ik kan me wel voorstellen dat als er een regeling is waarbij je formeel wel directe sturing hebt, je hebt hem niet, dan voelt dat denk ik al ergerlijk. Maar bij een regeling zoals die van ons is de sturing er eigenlijk ook helemaal niet direct. Maar wij vinden dat wel jammer en daarom hebben we zoveel informatie proberen op te halen van tevoren, zodat we hopen dat u als raad en de andere raden ook een beetje herkennen dat er is al wat mee gedaan. Ja.
Heel hartelijk bedankt voor deze uitleg.
Ja, dan is het nu wel ongeveer tijd om te gaan afronden. Wil ik iedereen hartelijk danken voor zijn bijdrage. De heer Kismes voor de presentatie. En uiteraard denk ik dat als er toch nog een keer een vraag bij u opkomt, dat u altijd via de wethouder die nog kan stellen en wat verduidelijking kan krijgen. Wilt u het laatste woord, meneer?
Nee, die is voor u, voorzitter. Maar even de aanvulling op, hè, want er is dat altijd, in elk jaar heeft de raad ook altijd nog steeds een zienswijsprocedure sowieso op de begroting. Dus kijk vooral ook naar de kaderbrief waarin de richting in staat. En daar kunt u als gemeenteraad gewoon de portefeuille houden, opdracht geven, neem dat mee naar het algemeen bestuur. En dat is aan mij om uw voorstel dan daarin goed naar voren te brengen.
Dank u wel. Dan wens ik u al een wel thuis en bedankt voor alles.